Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat we op deze dinsdagmorgen 13 januari weer met elkaar verbonden mogen zijn. Deze morgen is het de eerste meditatie die we gaan lezen uit het boek van dominee B. van der Heijden. En de titel van het boek is Visser der Mensen. En deze meditaties gaan over het leven van Petrus. En dan laten we dan eerst lezen het woord vooraf wat dominee van der Heijden zelf heeft geschreven. Het woord vooraf ten aanzien van dit boek, daar zegt dominee van der Heijden: de naam Simon Petrus behoort tot de bekendste namen uit het Nieuwe Testament. Hij is in de evangeliën ook de meest genoemde discipel en wordt vaak in één adem genoemd met Johannes, de apostel der liefde en schrijver van het vierde evangelie en de drie korte brieven. Alleen de Heere weet hoeveel preken er al over Petrus' leven en daden gehouden zijn. Hoe komt dat toch? Wat is de reden dat hij zo vaak te sprake komt? Is het zijn karakter? De schrift tekent hem als onstuimig van aard, spontaan. Een man van plotselinge overgangen, impulsief. Koele berekening kent hij niet. Door een zekere schrijver wordt hij getekend als de apostel van de daad zonder raad. Van het besluit zonder overleg, van het haastige, onbedachte woord, die niet bezint eer hij begint, niet nadenkt eer hij spreekt en niet de kosten berekent, eer hij een toren bouwt. Menigeen herkent zichzelf of een ander in deze karakterstructuur. Maar dit is toch niet de voornaamste reden van zijn bekendheid. Het is, naar mijn vaste overtuiging, omdat juist in het leven van deze discipel de onwankelbare trouw en onveranderlijke liefde Gods zo uitblinkt. Boven Petrus' levensboek kan geschreven worden: ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hoeveel werk de Heere ook aan hem had, hij bleef de lieveling van de Meester. Met eeuwige liefdebanden was Christus aan Petrus verbonden. En die liefde bracht wederliefde met zich mee. Ze hadden elkander innig lief. Vaak vindt Gods kerk in Petrus' woorden en daden haar eigen leven terug. Er is geen discipel die de Heere meer heeft moeten bestraffen. Hij noemt hem zelfs een keer Satanas. Maar tot niemand heeft Christus ook zulke rijke woorden van zaligheid gesproken als juist tot Simon Petrus. Door Gods genade heeft hij de kostelijke geloofsbelijdenis uitgesproken: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Over deze man, in zichzelf een arme zondaar, die van ogenblik tot ogenblik vastgehouden moest worden, maar tegelijk een grote was in het Koninkrijk der Hemelen, gaat het in dit boek. Buiten Bijbelse bronnen zullen niet of nauwelijks aan de orde komen. De schrift tekent hem als een uitverkoren vat die vervaardigd is tot de bruid van Christus te behoren. Daarom is het niet de bedoeling de mens Petrus in het middelpunt te plaatsen. Nee, het gaat om het werk Gods dat in deze zondaar verheerlijkt is. Want zondaar was hij en is hij gebleven tot aan zijn dood. Daar getuigen zijn brieven van. Het is mijn diepe wens dat de overdenkingen over het werk Gods in het leven van Simon Petrus mogen dienen tot geestelijk nut van de lezers en lezeres, maar bovenal tot verheerlijking van Gods naam en uitbreiding van zijn gezegend koninkrijk. Dat heeft dominee van de Heide als woord vooraf geschreven december 2000 in Amsterdam. En we weten ook dat hij is overleden 1 mei 2020. En een aantal weken is ook zijn vrouw overleden. Voor het gedeelte, de meditatie die we nu gaan lezen, dan lezen we eerst Johannes 1 van vers 35 tot en met 43. Johannes 1 van vers 35 tot en met 43. Daar staat boven de eerste discipelen. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover. We gaan eerst een zegen vragen over het lezen van de meditatie. Heere, trouwhoudend God in de hemel, als we deze morgen tot u naderen, heeft u dan ook indrukken van uw macht en majesteit en heerlijkheid. Die is ook van eeuwigheid. En Heer, we mogen lezen vanuit uw woord dat u tijdens uw omwandeling aangewezen werd door Johannes de Doper. Heeft gewezen: zie het Lam Gods. Dat was de eerste dag. En de tweede dag, ja, toen mochten ze toch zien op u de Heer Jezus Christus. Toen Johannes de Doper nogmaals riep: zie het Lam Gods. En daar zal het toch ook om gaan in ons leven. Of wij mogen zien op hem door het geloof. En daarom bidden wij u ook om de krachtige werkingen van uw Heilige Geest in ons persoonlijk leven. De Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon en woning maakt in mensenharten. O Heere, dan bidden we u ook of u dan daartoe de prediking in de gemeente wil zegenen. Het geloof is toch door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. En zo mochten we ook afgelopen zondag ook weer tweemaal luisteren. En gedenk dan, Heere, daal nog af met de lieve geest in de harten van jongeren en van ouderen in de gemeente. En ook kent u de gemeente, u kent alle zorgen en noden. Als we op hoge leeftijd zijn gekomen en nog niet hebben gezien hem door het geloof, door het woord en door uw geest. O Heere, wilt u dat dan deze morgen doen? Of de komende tijd, bewaar voor een onverzoende dood. Er zijn ernstige zieken waar ook geen behandeling meer gedaan wordt, Heere. Wilt u een blijk van uw lieve gunst ook in het hart geven? Ja, wilt u zich met innerlijke ontferming bewogen neerzien op zoveel zieken, zorgen? En waar u dat doet, zijn is uw omwandeling, daar mogen we ook van weten. En dan gaan er ook wonderen van genade gebeuren. Heere, onderwijs ons dan door woord en geest. Geef kracht en sterkte en moed in het moeitevolle leven. Want het uitnemende van het leven is toch moeite en verdriet. Dat heeft ook eenmaal Mozes opgetekend. Gedenk ons zo samen als gemeente. Wilt u ook deze meditatie zegenen? Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Ja, boven deze meditatie, daar staat Simon tot Jezus geleid. En hij leidde hem tot Jezus. Uitgaande is dan Johannes 1 vers 43a. Over de jeugd van Simon Petrus weten we eigenlijk niets. De Bijbel laat ons voor het eerst met hem kennis maken als hij door zijn broer Andreas tot Christus geleid wordt. Andreas, een discipel van Johannes de Doper, mag het middel voor hem zijn. De schrift begint de levensgeschiedenis van Simon Petrus dus bij Johannes de Doper. Ik lees nu een stukje en er staat boven Johannes de Doper. Deze zoon van Zacharias en Elisabeth is het kind van het wonder. Hij wordt geboren als de oude priester en zijn vrouw er niet meer op kunnen rekenen. Ze zijn beide oud en bovendien is Elisabeth onvruchtbaar. Maar de Heere maakt het onmogelijke mogelijk. Dit kind moet geboren worden omdat de profeten van hem gesproken hebben. Zijn komst is voorzegd. Hij moet de voorloper, de wegbereider van de Messias zijn. En daarom ontvangt hij ook zijn naam uit de hemel. Johannes betekent immers, de Heere is genadig. Als hij 30 jaar is, begint zijn openbare optreden. Hij is bij de veren van de Jordaan te vinden, op de plaats waar velen die naar Jeruzalem reizen oversteken. Daar in Bet-Abara predikt en doopt hij. Hij is gezonden om van het licht te getuigen. Zijn prediking is een ernstige oproep tot bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vervolgens lezen we nu een stukje en er staat boven: zie het Lam Gods. Als de Heer Jezus 30 jaar is, begint hij zijn taak die de Vader hem opgedragen heeft. Johannes de Doper preekt nu ongeveer een half jaar. Op een dag komt de Heere naar Johannes toe en merkt deze hem onder de luisterende scharen op. Het is voor de voorloper een bijzonder ogenblik. Daar staat hij, van wie de profeten hebben geprofeteerd, de dichters hebben gezongen en op wie de oude vromen hebben gehoopt. En dan klinkt het over de vlakte bij de Jordaan: zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Opmerkelijk is echter dat op deze woorden geen acht geslagen wordt. Tenminste, we lezen niet dat mensen Johannes verlaten en tot het aangewezen Lam gaan. De volgende dag komt Jezus echter weer naar Johannes toe. Wonder van opzoekende zondaarsliefde. En weer mag Johannes hem aanwijzen: zie het Lam Gods. Deze woorden worden nu voor Johannes en Andreas, twee discipelen van de voorloper, onvergetelijk. Ze zinken in hun ziel. De scherpe wetsprediking van de doper heeft hun harten omgeploegd. De akker van hun hart ligt gereed voor het zaad van het heerlijke evangelie. Zij zien uit naar de verzoening met God en hunkeren naar ware vrede. Daar gaat het in hun leven om. Deze vrede is echter bij Johannes de Doper niet te vinden. De wet kan immers geen vrede geven. En daarom gaan ze hem achterna en blijven die dag bij hem. Wat een onbegrijpelijk wonder als het oog geopend mag worden voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als Johannes op hoge leeftijd zijn evangelie schrijft, kan hij zich zelfs nog het uur herinneren waarop de ontmoeting plaatsvond. Het was omtrent de 10e uur, ongeveer 4 uur in de middag. Nee, nooit zal dat eerste gesprek met de levensvorst vergeten kunnen worden. Wat een kracht gaat er van zijn spreken, en welk een heerlijkheid gaat er van deze persoon uit. Hun hart wordt met een eeuwige liefdebanden aan hem verbonden, en hij krijgt de hoogste plaats in hun leven. Met hem is echt niemand te vergelijken. Hoe zoet zijn zijn woorden, hoe troostvol is zijn onderwijs. Ze zijn die dag verder bij hem gebleven. Wat hebben ze genoten? Ze hebben zijn woorden opgegeten. Het zijn woorden des levens, afkomstig van de vorst des levens. Nu verwisselen ze van meester, en Johannes de Doper heeft zich als vriend van de bruidegom verblijd over de keus van zijn discipelen. Als de koning komt, valt immers de heraut weg. Aan het evangelie gaat de wet vooraf, maar Christus is het einde, het doel van de wet. Hij is de grote wetsvervuller. Hij moet wassen, maar ik minder worden, is de praktijk in het leven van Johannes de Doper. We vervolgen een stukje met waarboven staat wederliefde. Het smaken van Gods goede tierenheid en ontfermende genade blijft niet zonder gevolgen. De wederliefde tot God strekt zich ook uit tot de naaste. Liefde tot God en liefde tot de naaste kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Wie zelf van het brood des levens gegeten heeft, begeert dat ook anderen daarvan verzadigd mogen worden. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Nooit mogen we de eerste tafel der wet van de tweede losmaken. Deze hartelijke gunning komt ook uit in het leven van Andreas. Na de ontmoeting met Christus zoekt hij zijn broer Simon op. Waarschijnlijk was Andreas ouder dan Simon, maar met zekerheid weten we het niet. De schrift zwijgt erover. Het is ook niet van belang. Andreas gaat naar zijn broer en als hij hem gevonden heeft, begroet hij hem met de woorden: wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus. Wij hebben gevonden. Wat een wonder dat Andreas het woordje wij gebruikt. Deze woorden geven ons een blik in beider hart. De twee broers verstaan elkaar en kennen elkaars geestelijke vragen, zorgen en heilige verlangens. Beiden zien uit naar de vervulling van de oud-testamentische profetieën. Een lange periode van zoeken, uitzien, heimwee en vrees is eraan vooraf gegaan. Maar de Heere laat de zijne niet omkomen. Ware zoekers worden op Gods tijd ook vinders. En nu Andreas zelf tot de belofte der Vader geleid is en hem ontmoet heeft, rust hij niet voor ook zijn broer bij hem gebracht is. Wij hebben gevonden de Messias. Deze benaming spreekt van een werkzaam geloof. In de naam Messias ligt immers de vervulling van al de goddelijke beloften omtrent de zaligheid. Christus is de Messias, de gezalfde, tot profeet, priester en koning. O, zalig uur als hij zich laat vinden. Zeker, Andreas en Simon zullen nog veel moeten leren en afleren, maar als er zicht is op de zaligmaker, dan is er blijdschap, vreugde en verwondering. De woorden van Andreas vinden in het hart van Simon een vruchtbare bodem. Wat hebben ze na dit ogenblik uitgezien? Ze hebben samen vaak over deze zaken gesproken. Met andere dorpsgenoten hebben ze in de synagoge gebeden. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Het was het eeuwenoude adventsgebed dat ook elke dag bij het reukaltaar gebeden werd. Maar nu is de tijd aangebroken waarna zij met de oudtestamentische vromen hebben uitgezien. Nu is de Messias gekomen en Andreas kan eraan toevoegen en Simon, ik heb hem ontmoet. Ga met mij mee, dan zal ik je bij hem brengen. Dan zal jij hem ook zien. Deze woorden overtuigen Simon, de voortvarende visserzoon uit Bethsaida, die altijd wel iets te zeggen heeft, zwijgt en laat zich leiden. We lezen niet dat hij tegenwerpingen maakt. Trouwens, het is nu geen tijd voor discussiëren. Andreas heeft er geen behoefte aan. In de beleving van de ware godsdienst is er alleen maar plaats voor verwonderen en aanbidden. Daar gaan ze, twee broers, niet alleen in natuurlijk, maar ook in geestelijk opzicht. En Andreas leidt Simon tot Jezus, treffende zaak. De ene broer mag de andere tot de zaligmaker leiden. Rijker en heerlijke dienst aan elkaar kan men niet indenken. Twee broers over wie de Heere zich wil ontfermen en die beiden geroepen worden tot discipel. In het begin van het Oude Testament lezen we het tegenovergestelde. Daar is sprake van broedermoord. Kaïn sloeg zijn broer Abel dood. Verschrikkelijke zaak. Wat een wonder is het dan dat we in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen van twee broers die eenzelfde dierbaar geloof mogen beoefenen. Ze verstaan elkaar in hun geestelijke vragen en noden en de een mag de ander tot Christus leiden. Hoe staan wij als familie tegenover elkaar? Kennen we elkaars geestelijke noden en zorgen? Waar gaan onze gesprekken over? Alleen over de dingen van deze aarde, ons huis, studie, zaak, auto of muziek? Of worden we zo in beslag genomen door onze eigen zaken en belangen, dat we niet meer aan de anderen toekomen? Wat erg als het zo is zoals bij Kaïn. Ben ik mijn broeders hoeder? Of mag er wel eens met elkaar over de eeuwige dingen gesproken worden? In het gezin, of met je zus of broer, met een vriend of vriendin? Gelukkig gezin waarin de vreze des Heren gevonden wordt. We lezen over Andreas niet zoveel. We komen zijn naam tegen in Johannes 6 en 12, in Marcus en in de handelingen van de apostelen. Uit al die geschiedenissen valt op te maken dat deze discipel een zorgzaam karakter heeft gehad. Hij had oog voor anderen en ging aan hun tijdelijke en geestelijke belangen niet voorbij. Nu staat boven dit gedeelte nog de ware ambtsdrager. Andreas leidt Simon tot Jezus. Lees daar niet overheen. Hiermee wordt de ware discipel en ambtsdrager getekend. Niet dat Gods ambtsdragers in eigen kracht een hart kunnen vernieuwen. Het is zeker waar dat Christus zelf door woord en geest de zijne vergadert, maar hij schakelt wel mensen in. Hij gebruikt mensen als medearbeiders. Andreas leidt Simon tot Jezus, omdat hij, maar ook zijn broer, bij Johannes de Doper geleerd heeft dat buiten Jezus het ware leven, de vrede en de blijdschap niet te vinden is. Het werk van Andreas mag nog plaatsvinden, nog worden door de prediking van het woord Gods, de huis- en ziekenbezoeken, de catechese, zondaren tot Jezus geleid. De Heere wil het werk in zijn kerk, in zijn naam, en diepe afhankelijkheid verricht, gebruiken tot eeuwig welzijn van jongeren en ouderen. Bent u al een zoeker naar zijn gunst en gemeenschap? Leeft het in uw hart? Wie is hij toch, omdat ik in hem geloven mogen? Laat dan deze geschiedenis u tot bemoediging zijn. Zoek hem en leef. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij is de zon der gerechtigheid. Hij kan de duisternis verdrijven. Hij is de parel van grote waarde. Hij is de ark der behoudenis. Hij is de rotssteen. Hij is de meerdere Boas die niet rust, voor hij het hele werk der zaligheid voleindigd heeft. Tot zover deze meditatie. Wij eindigen met gebed. Heere, trouwhoudend God in de hemel, zo hebben wij gelezen hoe Simon geleid werd door Andreas tot Christus. En de prediking heeft zijn kracht gedaan. Johannes de Doper heeft de zonde aangewezen. De wet die overtuigt van zonde, maar geen vrede kan geven, die wel brengt aan het einde van de wet, waar alles vastloopt, wat we niet meer weten hoe het moet in ons leven. O Heere, de ellendekennis is nodig, de worstelingen in het leven, en om dan ook die verlossing, die opening van het woord, ziende op hem, de weg der zaligheid te mogen zien, en zo voortgeleid te worden op de weg der zaligheid, om te komen met een getuigenis, als dat ook in het leven zo mag zijn, met Job, ik weet, mijn verlosser leeft. O Heere, gedenk zo in de gemeente dat dit werk van onderwijs door het werk van uw Heilige Geest ook zijn voortgang mag hebben, toegebracht zullen mogen worden. Want in de veelheid der onderdanen is al hoog des konings heerlijkheid. Gedenk zo in ieder van ons, waar we ook zijn, jong of oud, of naar meeluisteren, of dat we het daarna mogen beluisteren. Heere, mag het ook alles tot zegen zijn, dat we zo in onderwijs, onder de prediking, door onze herder en leraar, onderwezen mogen worden, die geest erin mee wil komen, en dat we zo geleid worden aan de voeten van u, de Heere Jezus Christus. Er is nog geen andere naam gegeven tot zaligheid. Het is de weg der zaligheid, want u hebt gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo is het ook nodig om geleid te worden door uw geest. En er zijn in het huis mijns vaders, en zijn nog vele woningen, daar is nog plaats, Heere. Wilt u zo zondaren trekken uit de macht der duisternis tot uw wonderbaar licht? Zie dan ontferming nodig op. Ontferming nederend op de gemeente, maar ook op de ambtsdragers. Wil de ouderlingen, de diakenen, maar ook de dominee gedenken in hun ambtelijk werk. Heer, wilt u het ook zegenen? En al dat werk wat gedaan wordt op catechisatie, op de verenigingen waar uw woord open gaat, wilt u het allemaal zegenen, Heer. En dat we zo onderling verbonden mogen zijn aan elkaar in de gemeente. En opzien dat we alles alleen van u mogen verwachten. Gedenk ons zo ook verder van deze dag. En ondersteun en sterk in alle moeite en zorgen dat we dat ook maar in uw hand mogen geven. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Nou, donderdagavond 19:30 kunt u weer meeluisteren met een preek over 1 Samuel 2, vers 11. Dat is de lofzang van Hanna. En deze preek is van dominee de Kok van Sint-Anderland. Bedankt voor het luisteren en een goede dag gewenst.